De gemeente zingen naar voorlezing van de wet des Heren, van Psalm 86, het zesde vers. Psalm 86, vers 6, naar voorlezing van de wet des Heren. Toen sprak God al deze woorden, zeggen: Ik ben de Heer uw God, die u uit Egypte land uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden. En een der schriftgeleerden, horende dat ze tezamen in woorden waren en wetende dat hij hun wel geantwoord had, kwam tot hem en vraagt hem: Welk is het eerste gebod van allen? En Jezus antwoordde hem: Het eerste van al de geboden is, hoor Israël, de Heer is onze God, de Heer is enig. En daarom zult gij den Heer uw God lief hebben uit geheel uw hart en uit geheel uw ziel en uit geheel uw verstand en uit geheel uw vermogen. Dit is het eerste gebod en het tweede hieraan gelijk is dit: gij zult uw naaste lief hebben als dat wat van uzelf is. Er is geen ander gebod groter dan deze. De schriftlezing voor hedenmorgen is uit het boek Genesis, de eerste plaats uit het derde hoofdstuk, de verzen 14 en 15. Genesis 3, de verzen 14 en 15 en vervolgens uit het vierde hoofdstuk, de verzen 1 tot 16. Genesis 4, 1 tot 16. Wij lezen nu het woord Gods aldus. Toen zeide de Heere God tot die slang: Terwijl gij dit gedaan hebt, zo zijt gij vervloekt boven al het vee en boven al het gedierte des velds. Op uw buik zult gij gaan en stof zult gij eten al de dagen uws levens. En ik zal vijandschap zetten tussen u en tussen deze vrouw, en tussen uw zaad en tussen haar zaad. Datzelfde zal u den kop vermorzelen, en gij zult het de versenen vermorselen. En Adam bekende Eva zijn huisvrouw en zij werd zwanger. En baarde Kain en zeide: Ik heb een man van den Heere verkregen. En zij voer voort te baren zijn broeder Abel. En Abel werd een schaapherder en Kain werd een landbouwer. En schiedde aan het einde van dagen dat Kain van de vrucht des lands den Heere offer bracht. En Abel bracht ook van de eerstgeborene zijner schapen en van hun vet. En de Heere zag Abel en zijn offer aan, maar Kaïn en zijn offer zag hij niet aan. Toen ontstak Kaïn zeer en zijn aangezicht verviel. Maar de Heere zeide tot Kaïn: waarom zijt gij ontstoken en waarom is uw aangezicht vervallen? Is er niet, indien gij wel doet, verhoging? En zo gij niet wel doet, de zonde ligt aan de deur. Haar begeerte is toch op u gericht. Maar gij kunt over haar heersen. En Kaïn sprak met zijn broeder Abel. En het geschiedde, als ze in het veld waren, dat Kaïn tegen zijn broeder Abel opstond en sloeg hem dood. En de Heere zeide tot Kaïn: waar is Abel, uw broeder? En zeide: ik weet niet. Ben ik mijn broeders hoeder? Hij zeide: wat hebt ge gedaan? Er is een stem des bloeds van uw broeder, dat tot mij roept van den aardbodem. En nu zijt gij vervloekt door den aardbodem, die zijn mond heeft opengedaan om uw broeders bloed van uw hand te ontvangen, als gij den aardbodem bouwen zult. Hij zal u zijn vermogen niet meer geven. Gij zult zwervende en dolende zijn op aarde. En Kaïn zeide tot den Heere: mijn misdaad is groter dan dat zij vergeven worden. Zie, gij hebt mij heden verdreven van een aardbodem, en ik zal voor uw aangezicht verborgen zijn. En ik zal zwervende en dolende zijn op de aarde. En het zal geschieden dat al wie mij vindt mij zal doodslaan. Doch de Heere zeide tot hem: geenszins, al wie Kaïn doodslaat, zal zevenvoudig gebroken worden. En de Heere stelde een teken aan Kaïn, omdat hem niet versloeg al wie hem vond. En Kaïn ging uit van het aangezicht des Heeren, en hij woonde in het land Not, ten oosten van Eden. Zalig zijn degenen die het woord Gods horen en hetzelfde bewaren. Hosanna, laat ons bidden. Heer onze God, Vader en onze Heer Jezus, wij bidden u, wilt gij ons een gezegend samen zijn schenken, dat een eredienst aan u mag zijn. Wilt gij daartoe uw Heilige Geest uitzenden en ons indachtig maken dat we niet alleen zijn, maar dat gij in uw Zoon hier tegenwoordig zijt, nu wij in uw naam vergaderd zijn? Wij bidden u, wilt gij schenken dat wij uw woord mogen vernemen, met het woord dat gesproken wordt klank geven door uw Heilige Geest, en wil zelf tot ons spreken. Wij dragen u op al onze noden en zorgen, in de eerste plaats die van onze naasten. Denk aan de zieken, wilt gij hen bijstaan. Wij bidden om hun genezing, Heer God. We bidden nu voor alle die het moeilijk hebben. Voor alle die iets zwaars te dragen hebben. Voor alle die geen uitweg weten. En we bidden nu vooral voor diegenen die het opgegeven hebben, die zeggen dat ze met bepaalde dingen moeten leren leven. O Heere, Gij weet toch wat nodig is. En is er iets waar wij aan mogen wennen, wat niet is, naar uw heilige wil en naar uw bestemming. O Heere, wij bidden u, geef dat we niet te vroeg uit wanhoop gelaten zijn, maar alleen vragen wat Gij wilt en wat Gij bestemd hebt voor ons. Niet alleen, Heere, geef dat we niet alleen mogen ons meten aan het gemiddelde van deze wereld, maar in de eerste plaats aan datgene wat Gij van ons vraagt en wat Gij voor ons bereid hebt. Heer onze God, wij bidden u voor wereld, alle nood en zorgen. O Heer, geef dat we nog ook aardvrede mogen bewaren. Heer, ontferm u over de volkeren. Doe uw koninkrijk komen. Heere, wees met uw volk Israël en stel het tot teken in de wereld van uw verbond. Heer onze God, vergeef ons onze zonden. Vernieuw ons leven. Heer Jezus, Zoon van God, ontferm u onze. Amen. Zingen wij nu gezang 8. Gezang 8 in zijn geheel. Onderwijl is de gelegenheid om uw liefdegaven uit te reiken. Er is nu een collecte voor diaconie en kerkvoogdij. En bij de uitgang is een collecte voor het interieurfonds. Bij de uitgang een collecte voor het interieurfonds. Hier eindigen de afkondigingen, laat ons dus zingen gezang 8. De tekst voor hedenmorgen is Genesis 4, daarvan het eerste vers. Genesis 4, vers 1. We lezen nu het woord Gods aldus. En Adam bekende Eva zijn huisvrouw en zij werd zwanger en baarde Kaïn en zeide: ik heb een man van den Heere verkregen. Gemeente des Heren, we zijn begonnen met de schriftlezing, met dat overbekende vers, Genesis 3, vers 15, wat als eerste adventstekst meestal wordt aangeduid. En nu is er, in de loop van de tijden, heeft men daar vooral in de 19e eeuw, in de zogenaamde historisch-kritische school in de theologie, heeft men het alles weg willen verklaren en heeft men er weinig van de messiaanse klank in willen overlaten. Nou, die methode die gaat uit van een perk te veroordelen, hoe knap ook. Maar die methode ziet een klein deel van de schepping. En meestal dat kleine deel waarin de geleerden die methode toepassen en zichzelf ophouden. En het is een betrekkelijk benepen gebied, hoe groot het ook lijkt. En daarom zien ze heel veel dingen niet. Dat is altijd gevaarlijk. Als je dingen gaat bekijken van je eigen kant en van je eigen ervaring uit. Sommige mensen zijn er langzamerhand trots op. Maar u weet niet wat er een misverstanden in de wereld komen doordat mensen hun eigen ervaringswereld als maatstaf stellen voor het oordeel over de dingen, dan kom je nergens goed uit. Want het gaat er juist om dat je ervaringswereld, dat die niet meer bepalend is voor het oordeel, maar dat je leert kennen de mening des geestes, die je verlost van je beperkte zienswijze die je hebt gekregen door je eigen ontwikkeling, door je afkomst en door al die dingen mogen meespreken, maar het verlossend is als de geest daar bovenuit gaat. Nu, we hebben van ouds deze tekst anders geduid. De rabbijnen hebben er reeds een messiaanse voorspelling in gezien. Natuurlijk moet men het niet te klakkeloos doen, moet men het niet al te eenvoudig maken. Wat staat er eigenlijk in die tekst? Het is nog niet eens de hoofdtekst voor onze behandeling, maar ik moet er toch iets over zeggen, omdat we van daaruit de tekst van Genesis 4 vers 1 beter kunnen verstaan. Er staat dat als de vrouw gezegd heeft dat de slang haar verleid heeft, dan heeft de slang geen wederwoord. En daarmee spreekt de slang zwijgend uit dat ze schuldig is. En dan komt daar dat woord dat de eeuwen bewogen heeft, dat de Heere God uitspreekt: ik zal vijandschap zetten tussen u en tussen deze vrouw, tussen haar zaad, tussen uw zaad en tussen haar zaad. En dan volgt hij dat gij en haar zaad zal u de kop vermorselen en gij zult het zaad van de vrouw de versenen vermorselen. Hier wordt dus gezegd dat de Heer God vijandschap sticht. Dat is uitermate merkwaardig, omdat de mensen altijd zo vredelievend over God willen spreken. God stelt hier de vijandschap. En het is ook tegelijk iets wat grote troost voor ons biedt. We zeggen wel eens dat na de zondeval er geen goed in de mens is overgebleven. Maar in deze tekst staat dat de Heere God toch in ieder geval een vijandschap heeft gesteld die het menselijk geslacht heeft. Want het gaat hier niet om een enkeling, het gaat hier om het menselijk geslacht dat vijandschap heeft tegenover het geslacht van de slang, dat is het geslacht van de boze machten. Maar die boze machten, die vechten ook tegen de mens. En het is ook een troost dat hoe de boze machten ook met de mens mogen omgaan, hoe ze de mens ook trachten te verleiden, ze zullen nooit een waarachtig bondgenoot kunnen sluiten. Want die vijandschap zit ertussen. Het kan zijn dat de een de ander als partijganger kiest voor zijn eigen belang. Maar in diepste wezen wordt hier gesteld dat de mensheid niet zal kunnen opschieten en geen wezenlijk verbond zal kunnen aangaan met de boze machten. En die boze machten ook niet omgekeerd. Het blijkt iedere keer weer dat als de mensen of mensen het verbond met de boze sluiten, dat het iedere keer weer doorbroken wordt. Dat er iedere keer weer een einde aan gemaakt wordt, hoe donker het ook in de wereld is. En het is op zichzelf een troost en een groot licht dat ons gelaten is. Nu komt het erop aan, waar zal het gebeuren dat het nageslacht van de vrouw de kop van de boze vijand van de slang zal vernietigen? Dat is de grote vraag. Die vijandschap, die leeft in de mensheid en die leeft in de wereld van de boze. Die twee staan ondanks alles, ondanks de zondeval van de mens tegenover elkaar. Maar waar is de mens, waar is diegene uit het geslacht van de vrouw die de kop zal vermorselen van de boze? Dat is de grote vraag die de mensheid altijd weer heeft bezig gehouden. Dat is ook de hunkering die er onder de mensen bestaat naar het grote, naar het verhevene, waar men altijd weer van verwacht dat het keerpunt zal brengen. Want deze hoop, en daarom is die opmerking van die historisch-kritische school zo ontzaglijk dwaas, houdt zo weinig rekening met wat er in de geschiedenis is verwacht en wat er in ieder mens te hart leeft. Het is zo dat ieder mens wacht, verwacht het grote dat eens zal gebeuren. Dat niet het goede het verliest van het kwade, maar dat de boze macht vernietigd wordt. En de Heere God heeft aangekondigd dat het een vreselijke strijd zal zijn. Het nageslacht van de vrouw zal er ontzaglijk door gehavend worden door deze strijd. Maar eens zal er één zijn uit het geslacht van de vrouw die de kop van de boze zal vernietigen. Nu, zonder deze tekst, of die bewust of niet bewust gekend wordt, zou de mensheid geen stap verder kunnen leven, want was het te donker. Het is deze hoop, het is deze verzekering die de mensheid tot op de huidige dag bewaard heeft. Deze hoop. En al vroeg is die hoop gesteld. Het is heel merkwaardig, waar we ook op moeten letten. Het is niet aangekondigd aan Adam, aan de mens. Het is aangekondigd aan het als het nageslacht van de vrouw. En hier, gemeente des Heren, zie je weer dat de uitspraak in de evangelie van de maagdelijke geboorte niet iets is wat een of ander verhaaltje is, wat ontleend is aan een Hellenistisch of verder Grieks verleden of Oosterse mythe, maar dat het diep in het gehele Bijbelse getuigenis geworteld is. Ook wordt hier duidelijk gesteld dat God, als hij de wereld gaat verlossen van de boze, aan de man in eerste instantie voorbij gaat. Hij spreekt van het nageslacht van de vrouw. De vrouw is hier alleen belangrijk, zoals Maria de moeder des Heren is en Jozef alleen maar een voogd, alleen maar een behoeder en bewaker van het heil, maar niet de vader. Hier vindt u al een aanwijzing in deze richting. Er zijn er meer, en daarom heb ik juist die tekst gekozen uit Genesis 4, die ons hier duidelijk wordt. Er staat dat in de versen die eraan vooraf gaan, dat de mens verdreven wordt met zijn vrouw uit het paradijs, uit de Hof van Eden. Staat niet dat die Hof van Eden opgeheven wordt. Nee, er staat zelfs dat God andere bewoners aan die hof geeft. Namelijk de cherubim, de engelen, die in de hof wonen en die hem ook moeten bewaken, dat de mens er niet voortijdig in terugkeert. Maar die Hof van Eden, die is er nog. En hoewel de mens verbannen is met zijn vrouw, woont hij nog altijd niet ver van de Hof van Eden af. Wordt van het oosten gesproken, de opgang van het licht, dat de Hof van Eden er nog is, een paradijs, al is het dan gesloten, dat het op een of andere manier de gebieden van deze aarde, van het leven waarin wij zijn, toch nog grenst aan het paradijs. Dat is van zo uitermate groot belang. En dan ziet u het, als ze verdreven zijn, Adam en zijn vrouw uit het paradijs, en ze toch zich zo dicht mogelijk bij het paradijs ophouden, dan staat er, en het wordt gezien als een troost, als een zoeken van elkaar van twee wanhopige mensen, van twee erg verdrietige mensen die het paradijs missen en die de herinnering van het paradijs nog naar voren willen roepen. En daarom staat het er: en Adam bekende zijn huisvrouw. Niet zoals men in nieuwe vertalingen soms weergeeft, had gemeenschap met zijn vrouw. Dat is allemaal te vlak. Bekennen, het is het woord voor kennen in het Hebreeuws, dat tegelijk liefhebben betekent. Alleen wie lief heeft, kent iets. Nou, dan is onze kennis maar uitermate beperkt. Ware kennis kan er nooit zijn zonder liefde. En de hoogste kennis kan er zijn tussen man en vrouw in dit geheimnis dat hier wordt uitgedrukt. Maar mens vergeet, en dat is één van de gevaarlijkste dingen in deze wereld, broeders en zusters. Als een mens de troost die God gelaten heeft in deze wereld. En er zijn vele troostvolle dingen. Er is nog zoveel in de wereld wat ons niet in het paradijs brengt, maar wat ons wel paradijs herinneringen geeft. Nu, de mens is geneigd om de paradijs herinneringen te verwarren met het paradijs en vooruit te lopen op de toekomst van het koninkrijk Gods en aardse beperkte tekenen al te duiden als een vervulling van het koninkrijk Gods. Dat vind je altijd weer in de geschiedenis. Dat de mensen vooruit lopen en dat ze aardse toestanden en aardsheil, wat hooguit een teken kan zijn, verwarren met de toekomst van het koninkrijk Gods of met het paradijs. En dat zien we nu typisch gebeuren. Eva heeft ervaren, heeft gehoord, heeft de uitspraak van de Heere God als het meest kostbare van haar leven bij zich gedragen. Het is zo dat ze gemeenschap heeft gehad, dat ze bekend is door Adam. Maar het is een teken, een troost. Maar ze verlangt naar veel meer, naar het paradijs en naar de verlossing. Ze is vol van dat ene. Er is het wonder gebeurd dat ze bemerkt dat er leven is in haar schoot. Ze is nog nooit een vrouw geweest die een kind verwacht heeft op deze aarde. Het is voor de eerste keer dat wonderlijke leven dat ze voelt in haar schoot, dat onuitsprekelijk is en wat een vrouw ook nooit kan weergeven, wat dat eigenlijk is. Het is zo dat ze dat voelt en ze wordt eigenlijk maar door één ding geleid en dat is door die tekst: ik zal vijandschap zetten. Eens zal die verlosser komen. En ze weet het ook, ze heeft die tekst tot in de diepte verstaan. Het zal zijn, één verlosser zal komen, uit de vrouw geboren. Niet verwekt door de man, maar verwekt door God zelf, door de Heilige Geest. Eens zal geboren worden, zonder mans toedoen, de verlosser. Ze voelt dat leven in zich. En ze denkt niet meer aan de wanhoop van het elkaar opzoeken na het verdreven worden uit het paradijs. Ze vergeet de man met zijn beperkingen. En als het wonder gebeurt dat het eerste kind in deze wereld geboren wordt, dan zegt de moeder, als het kind geboren is, en ze heeft de smart van de barensweeën gevoeld, en ze heeft gedacht aan hoe ontzaglijk de boze machten trachten om de goede, het goede wat in de mensheid is, het zaad van de vrouw te vernietigen. Zo heeft ze de barensweeën verstaan als de aanslag van de boze op de versenen van de mensheid. Ze heeft die ontzaglijke smarten meegemaakt. En dan ligt daar dat kindje in haar armen dat ze gebaard heeft. En dan kan ze het alleen maar in verband brengen met dat ene van de voorspelling van de profetie die de Heer God heeft uitgesproken. Hetzelfde zal u de kop vermorzelen. En dan roept ze het uit. Eens zal er een komen die verwekt is door God zelf, door de Heilige Geest. En ze zegt het als ze dat kindje ziet. Ik heb een man van de Heere gekregen. Ik heb verkregen door de Heere een man. En de tekst, het Hebreeuws wat er eigenlijk staat, dat wordt meestal wegvertaald, maar staat eigenlijk, ik heb een man verkregen, verwekt door de Heere. Ach, Marie, zij weet, Eva, van de maagdelijke geboorte, van het verwekt worden van de verlosser uit de Heilige Geest. Ze weet het heel goed, dat dat de enige verlossing kan zijn. En dat een kind dat verwekt is door de man wiens liefde altijd tekort schiet om het volmaakte op te roepen, dat het nooit de ware verlosser kan brengen. Ze vergeet de gemeenschap met Adam. Ze heeft het eigenlijk al door. Terwijl dat leven in haar schoot groeide en ze het eindelijk voor zich zag, ze heeft het ervaren als het wonder van de verwekking uit de Heilige Geest. Ze heeft gedacht dat hier de Messias was en dat haar naam Eva niet meer was, moeder aller levenden. Maar Maria, ze heeft zichzelf verward, omdat ze eerst de hoop zag van het leven dat uit de mensheid voortkwam. Ze heeft zichzelf verward met Maria. En ze heeft Kain verward met de Heer Jezus. O gemeente, broeders en zusters, wat is het ontzaglijk moeilijk om bezig te zijn met de hoogste en verheven dingen. Een mens is zo droevig en het is zo donker in deze wereld, dat we altijd niet alleen Eva geneigd zijn om de tekenen die God ons gelaten heeft onmiddellijk aan te zien voor de vervulling. Wat is het moeilijk om in de geestelijke dingen, om de zegen die we ervaren, om de heerlijke dingen op de juiste wijze te schatten. Wat zijn we er altijd ver beneden. Sommige mensen duiden de verheven dingen tot het laagste en proberen al het hogere uit het lagere te verklaren op moderne methode. Maar er kan ook het verschrikkelijke zijn wat Eva doet en wat zo droevig kan maken en wat zoveel teleurstellingen in de wereld heeft gebracht, dat men het goddelijk teken verwart met de vervulling. Hoeveel idealisme, hoeveel dingen is hier, hoeveel hoop is hier op stuk gelopen in deze wereld. En ze heeft het gedacht en het kan, dat is het gevaarlijke in het geestelijk leven, kunnen van die ontzaglijke vermengingen zijn. Het is zo goed, het is puur en duidelijk, heeft het herkend. Uit de maagd zonder mans toedoen zal de verlosser geboren worden. Ze heeft gedacht dat het zo was gegaan. Je moet denken wat het een band is geweest tussen Kain en tussen zijn moeder. Het woord Kain betekent eigenlijk verworven. Met andere woorden, ze zegt er niet het woord Heere bij, maar verworven. Verwekt door de Heere. De, eigenlijk betekent Kain, zoals zij het duidt, de door de Heilige Geest verwekte. Zijn naam is nog onjuist. Zijn naam berust op de verwarring van een teken
en van de vervulling. Moet u denken hoe Kain opgevoed werd. Ja, daarna, als Kain geboren wordt en als Kain opgroeit, dan kan het leven gewoon doorgaan. En dan weet ze wel dat Adam een kind bij haar verwekt en dat is Abel. Abel is een gewoon kind. Wordt ook niet genoemd zoals Kain met de grootste naam verwekt door de Heilige Geest. Maar wordt genoemd Abel. Nietigheid. Niets. Wat is Abel ten opzichte van de Messiaanse Kain? En zo gaat het verder. Hoe moet Kain geleefd hebben? Hij met zijn moeder, ach, misschien niet in veel woorden, maar een heel bijzondere band gehad. En ze hebben 's avonds, hebben ze gekeken en 's morgens ook in die verte. Wat lag daar? Paradijs was niet weg. Paradijs moet terugkomen. Paradijs zal terugkomen. Kain had de roeping. De boze machten zijn er. De kop van de slang, die moet vermorzeld worden. Kain groeit op in die vaste zekerheid. Door zijn moeder bemoedigd, iedere keer starend in de verte naar dat Ede. En daar waren die engelen, die cherubim, die daar de mens tegenhielden met het vlammend lemmend eenswaarts. De schitsen van de bliksem gaan uit om de hof van Ede te beschermen. Kain wacht op het grote ogenblik. En wat doet hij? Daar is die ruwe aarde die niets van een paradijs heeft. Hij heeft nog zoveel herinnering overgebracht van wat zijn moeder hem verteld heeft van het paradijs. Hij heeft één doel, die tuin, die schitterende tuin, die moet terugkomen. En ik zal beginnen, ik zal laten zien dat ik de roeping heb om de aarde te veranderen van het tranendal in het paradijs. En dan staat het er. En Kain werd een landbouwer. Landbouw, dat is de aarde maken tot een paradijs. Dat is maken een bebouwde aarde, een aarde die zijn vruchten geeft. En Abel wordt een schaapherder. Abel is iemand die leeft in de ontzetting van deze wereld. Die om aan voedsel te komen, die dieren, die lammetjes, de keel moet afsnijden. Bij Abel de nietigheid vloeit het bloed. En Eva, die aan het paradijs gewend is, heeft een huiver voor Abel. En ze ziet op naar Kain, die daar met zijn landbouw de vredige tuin probeert te herstellen. En dan komt het grote ogenblik van de beslissing. Wie heeft gelijk? De realistische Abel, die zegt we leven te midden van de dood en in de zonde. En bloed kan alleen ons zondige aardbewoners verzoenen. Abel aan de ene kant of Kain, de paradijselijke zoon die naar het paradijs terug wil. En die een teken van het paradijs heeft willen oprichten. En die het heil op deze wereld heeft willen plaatsen. Ze gaan beide naar het oordeel Gods. Ze komen beide met wat ze gedaan hebben. Ze brengen een offer. Een offer brengen, dat is gemeenschap zoeken. Met de levende God, met de Heer. En ze brengen het. En dan ziet u het, wat er in de tekst staat. Het is zo dat de Heere neemt het offer van Abel aan, bloederige offer en het vredige offer, het paradijselijke offer van Kain neemt hij niet aan. Waarom? En Kain voelt een huiver. twijfel slaat in. God de Heere wil hem thuis brengen. Wil hem uit de roes halen. Wil hem ernaar verwijzen dat Abel beter beseft dat de ware verlosser nog moet komen. En dat de zonde te groot is om zo goed te maken zoals Kain gemeend heeft. Dat het goed gemaakt zou worden. Heere God heeft hem dit alles, deze schok gegeven. Opdat hij zichzelf zou herkennen. En waarschijnlijk heeft hij het wel gezien. Heeft hij ineens gevoeld, ik ben het niet. En hij moet nog komen. En heeft misschien visionair gezien hoe lang het nog moest duren. Al die duistere eeuwen. Ik kan het niet zetten. Als iemand zijn droom kwijt is. Als iemand het beste waarop hij geleefd heeft. Plotseling ineens ziet storten. Dan, wat moet hij dan doen? Hij moet zich uiten op een of andere manier. Hij kan zich niet aan God wreken. Hij heeft altijd gedacht dat niet Adam zijn vader was, maar dat God zijn vader was. God heeft hem wreed weggestuurd. Heeft gezegd, je bent mijn zoon niet. En heeft altijd God voor zijn vader aangezien. Je bent maar een heffing van het koninkrijk. En zo niet, dan loert de zonde aan de deur. Als je blijft bij je eigen tekenen, bij het beperkte goed dat je zelf in deze wereld stelt, dan kan het niet anders. Of de zonde als een loerende macht, als een begerende macht probeert je te verleiden en mee te slepen. Die zonde die is aan de deur. En je kan iedere keer tot een prooi van haar worden. Maar gij, Kain, kunt haar overwinnen. Je hebt macht, ik heb je die macht gegeven. Dan komt de grote beslissing. En dan ziet hij zijn broeder. En hij wil geen afstand doen. Het is het moeilijkste, broeders en zusters. Het moeilijkste is om afstand te doen van een illusie die een kern van waarheid in zich geborgen heeft. Dat is het moeilijkste wat er is, broeders en zusters. Kain kan het ook niet. En dan gebeurt het vreselijke. Hij slaat zijn broeder Abel dood. Dood is nog geen mens gestorven. Jawel, dieren. Dood, bloed. Het bloed, het warme bloed, vloeit op de aarde. En het drinkt in die aarde. En het is niet gewoon maar grond, zoals wij het zien. De aarde is een bezield wezen. Heere God roept Kain. De stem van het bloed van uw broeder. Dat opkomt van de aarde. God heeft gevraagd, waar is uw broeder? En dan komt er dat verwijt, dat bittere verwijt. Ben ik mijn broeders hoeder? Dat zijt gij toch, Heere God. Gij zijt toch de voorzienige. Moet ik op hem passen? En dan was het duidelijk dat de Heere God tot hem spreekt. Dat het bloed roept. Het bloed schreeuwt. Het bloed is zoiets wonderlijks. Bloed is zomaar niet een vocht. Bloed is leven. In de ziel is in het bloed. Het is al het verschrikkelijke wat opstijgt in de aarde. De aarde is erdoor bedorven. De aarde geeft aan een moordenaar zijn voedsel niet meer. Oh, dat kunnen wij ook weten. Wij maltrateren de aarde op het ogenblik. Een tijd zal er misschien komen dat de aarde weigert ons, moordenaars die we zijn in deze wereld, het eten te geven. Dat even er tussendoor, zo duidelijk is het, wat hier in de schrift staat. Maar het is zo dat het bloed roept tot God en dan zegt Kain tot de Heere deze uitspraak. En dan wordt alles anders. Het wordt in het leven van die man die zijn leven lang gedacht heeft dat hij de Zoon van God was. Dat hij de Verlosser der wereld was. Die vastgegrepen heeft de hoop van de mensheid. Dat er eens uit de vrouw door Gods toedoen, door de macht van de geest, de Verlosser geboren zou worden. Die man die dacht dat hij dat zelf was, zegt nu, mijn zonde is te groot, mijn misdaad is te groot, dan dat zij vergeven worden. Gemeente, wat een ontzettende uitspraak. Mijn misdaad is te groot, dan dat ze vergeven worden. En ook hier weer, in deze belijdenis, ligt weer het doorslaan naar een andere kant. Ook dit is een doorslaan, zoals Kain en Eva de tekenen geduid hebben naar de toekomst toe, in plaats van ons tekenen te zien. Zo slaat Kain ook hier door. En zegt dat zijn zonde te groot is. Het is een diep en diep schuldgevoel. En hij heeft eigenlijk gelijk. Die zonde is ook te groot. Maar, en dat wordt meestal weggenomen. Maar in de Hebreeuwse tekst staat het er zo troostvol, broeders en zusters. Er staat dat God hier zelf zegt, de Heere. Als Kain zegt, mijn zonde is te groot, dan dat ze vergeven werden. Dan staat er, neem, het goddelijk neem, je zonde is niet te groot om vergeven te worden. En ieder die mij ziet zal mij doden. Zijn er dan mensen, vragen de jongetjes, de catechisatie soms. Nu niet meer, maar vroeger deden ze dat, hoorde je er altijd, zo'n catechisatie vraag. Hoe kon iemand nou Kain vinden? Natuurlijk waren er zoveel wezens. De wereld was meer bevolkt dan alleen met mensen. Zijn er geen kwade geesten, boze machten en alles die rond waren? Dat is duidelijk genoeg. Gemeente des Heren, nee, heeft God gezegd. Kain zal zevenvoudig gebroken worden. Wat is wreken? Wreken is niet zomaar wraak in de Bijbel. Wreken is verzoening. Kain zal zevenvoudig, dat is volmaakt, gebroken worden. En Kain is een moordenaar. En Kain moet het verstaan hebben. Vele eeuwen later hangt ernaast degene die door de geest verwekt is, de schoot van Maria aan het kruis. Iemand die hetzelfde gedaan heeft als Kain. Jezus, gedenk mij als koning over uw rijk kom. Heden zult gij met mij in het paradijs zijn. Dat is uitgesproken aan een moordenaar. Dat is zevenvoudig betaald. Zevenvoudig, zevenvoudig gebroken worden. En de Heere stelde aan Kain een teken. Wat is dat teken? Er staat in het Hebreeuws het woordje de letter tau. Tau is de laatste letter van het alfabet. In het Hebreeuwse alfabet, de T, de TH. En die tau die schreef men oorspronkelijk als een kruis. Dus met andere woorden, het kruisteken. Ja, dan kun je natuurlijk zeggen, ik weet waar al die theorieën van Kain is en de vervloekt geslacht en Lamech is eruit voortgekomen en Jubal en al die figuren meer. Tuurlijk die negatieve kant. Is er. Maar dat betekent niet dat God zijn verzoening niet kan stellen. Een K-insteken is de touw, is het kruis. En dan wil ik niet wijzer zijn dan de gegevens. U moet er zelf maar mee proberen te doen wat u ermee wilt doen. Maar ik versta dit toch als een troost. Dat iemand, en als ik het nu naga, het geheel. Dan kan ik leren uit deze prediking. In de eerste plaats dat de maagdelijke geboorte vanaf het begin herkend is. Dat Eva wist dat de mens zit alleen door een maagdelijke geboorte, door iemand die zonder mans toedoen geboren werd door de Heilige Geest, de verlosser zou zijn. Dat staat dus hier duidelijk, ook waar ze verkeerd haar eigen zwangerschap interpreteert en de geboorte van Kanaan, kunnen we hieruit leren dat de notie van de maagdelijke geboorte direct uit de tekst verstaan werd. Het tweede wat we eruit kunnen leren is dat mensen in de smart van deze wereld de tekenen kunnen duiden als vervulling. En dat is uitermate gevaarlijk. Het derde is dat God ook zulke verwarde mensen, die tot het uiterste vervallen zijn, zelfs tot de moord, wil vergeven en kan thuisbrengen. Broeders en zusters, mogen wij zo getroost de komst van de Heer Jezus verwachten en mogen wij zo voorbereid worden op het kerstfeest. Amen. Onze Vader die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden gelijk in de hemel als ook op aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden gelijk ook wij vergeven hebben onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van den boze.